Gemeente namens de kerkenraad deel ik u mee dat gisteravond in de leeftijd van bijna 65 jaar is overleden broeder C.H. van Vulpen. Die woonde aan de Doornseweg 95 in Langbroek. En dan de tweede collecte vandaag is bestemd voor de emeritikas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 89ste psalm en daarvan het 9e en het 10e vers. Psalm 89, het 9e en het 10e vers.
Thank you.
Het woord des Heren, zoals we dat vanmorgen verder willen lezen, vinden we in het 27e hoofdstuk van het boek Numeri. Numeri 27, en we lezen daarvan de verzen 12 tot en met 23. 12 tot en met 23 van Numeri 27. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit de 103e psalm en daarvan het 4e vers, psalm 103, vers 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad, tot hun behoud genegen zijn daan getoond. Numeri 27 vanaf vers 12. Daarna zeide de Heere tot Mozes: klim op deze berg Abarim en zie dat land het welk ik de kinderen Israëls gegeven heb. Wanneer gij dat gezien zult hebben, dan zult gij tot uw volken verzameld worden, gij ook, gelijk als uw broeder Aaron verzameld geworden is. Nadien gij lieden mijn mond wederspannig zijt geweest in de woestijn zin, in de twisting der vergadering, om mij aan de wateren voor hun ogen te heiligen. Dat zijn de wateren van Meriba, van Kades in de woestijn zin. Toen sprak Mozes tot de Heere, zeggende: dat de Heere, de God der geesten van alle vlees, een man stellen over deze vergadering, die voor hun aangezicht uitga en die voor hun aangezicht inga, en die hen uitleidt en die hen inleidt, opdat de vergadering des Heeren niet zij als schapen die geen herder hebben. Toen zeide de Heere tot Mozes: neem tot u Jozua, de zoon van Nun, een man in wie de geest is, en leg uw hand op hem, en stel hem voor het aangezicht van Eleazar de priester en voor het aangezicht der ganse vergadering, en geef hem bevel voor hun ogen, en leg op hem van uw heerlijkheid, opdat zij horen, te weten de ganse vergadering der kinderen Israëls. En hij zal voor het aangezicht van Eleazar de priester staan, die voor hem raad vragen zal naar de wijze van Urim voor het aangezicht des Heren. Naar zijn mond zullen ze uitgaan en naar zijn mond zullen ze ingaan, hij en al de kinderen Israëls met hem en de ganse vergadering. En Mozes deed gelijk als de Heere hem geboden had, want hij nam Jozua en stelde hem voor het aangezicht van Eleazar de priester en voor het aangezicht van de ganse vergadering, en hij legde zijn handen op hem en gaf hem bevel, gelijk als de Heere door de dienst van Mozes gesproken had.
Thank you.
woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het 27e hoofdstuk van Numeri, de versen 22 en 23. En Mozes deed gelijk als de Heren hem geboden had, want hij nam Jozua en stelde hem voor het aangezicht van Eleazar de priester en voor het aangezicht van de ganse vergadering. En hij legde zijn handen op hem en gaf hem bevel, gelijk als de Heere door de dienst van Mozes gesproken had. Wij zoeken het aangezicht des Heeren en wij willen de Heere bieden om zijn zegen. We gedenken aan de familie van de overleden broeder van Vulpen, met name aan zijn vrouw, zuster van Vulpen. Wij willen ook gedenken aan onze zieken, zuster De Vries, die nog altijd in het ziekenhuis in Zeist verblijft. Daar is eveneens broeder Vernout. Broeder Verbeek van de Traai 265 is daar in de afgelopen week ook geweest, maar is inmiddels weer thuis. Laten wij de Heere zoeken. Heere, wij willen uw heilig aangezicht zoeken in deze morgen. U brengt ons nog weer bij elkaar. U geeft ons nog weer deze zondag. Deze zondag die de dag der rust is, de dag van de afzondering, de dag waarop we ons bijzonder met de dingen van uw woord en van uw koninkrijk mogen bezighouden. De dag waarop wij ook speciaal aandacht mogen schenken aan onze geestelijke belangen. We zijn in de dagen der week vaak bezet en bezig met de aardse dingen, die vragen veel van onze tijd. En daar moeten wij inderdaad ook veel zorg aan schenken. En als er bijzondere zorgen en moeiten in ons leven zijn, dan gaat vrijwel al onze aandacht daaraan op. Maar u geeft het in uw wijsheid en in uw goedheid, in uw zorg voor zondaren, elke week weer dat er een dag is waarop we veel van die aardse beslommeringen mogen laten liggen en waarop we ons in bijzondere zin mogen wijden aan onze eeuwige belangen. En die zijn toch nog van veel groter gewicht en van veel meer waarde dan al het vergankelijke en het tijdelijke. Heren, zo beleven wij het meestal niet. We draaien het altijd weer om. U zegt, zoekt eerst het koninkrijk Gods en daarna komen dan de dingen van het aardse leven. Maar wij leven voor het tastbare en voor het zichtbare. En dat is altijd weer het vergankelijke, de dingen die men ziet. En die zijn tijdelijk. En dat stellen we toch vaak weer voorop. En dat beheerst ons vaak zoveel en zo geheel dat de andere dingen op de achtergrond raken en zelfs helemaal uit ons leven lijken te verdwijnen. En dan vergeten we onze ziel en we vergeten onze schepper en we vergeten dat het een keer eeuwigheid wordt en dat het alleen dan goed kan zijn als we geborgen zijn, als we hier op aarde geborgenheid hebben leren zoeken en vinden. En u herinnert u er ons elke keer weer aan, Heren, dat we stervelingen zijn. U zegt dat in uw woord, menig getuigenis van uw woord spreekt daarvan. Maar u laat het ons ook weten door de doodsberichten die we krijgen, die we in de krant lezen, of die we horen uit familie of kennissenkring, of die we horen in het midden der gemeente, zo ook dit keer weer. We moesten deze kerkdienst weer beginnen met de mededeling dat één uit ons midden weggenomen is. Heren, dat is altijd weer een ernstige tijding waar we toch ook wel eens bij stil moeten staan. Waar gij ons immers bij stil zet. En daarin wordt het weer bewezen en blijkt het opnieuw waarheid te zijn dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. En dat de rouwklagers in de straten omgaan. Zo is het ook voor broeder van Vulpen waarheid en werkelijkheid geworden. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Heren, er is heel wat aan vooraf gegaan. Er zijn heel wat zorgen en moeiten in zijn leven geweest, die hij moest dragen en die zijn vrouw met hem mee mocht dragen. Heere, maar nu is aan dat leven met al de zorgen en met al de beperkingen een einde gekomen. Nog onverwacht. Wij bidden van u dat u aan zijn vrouw die alleen achterblijft bijzonder wilt gedenken. Nu er voor haar die lege plaats gekomen is. En nu er voor haar ook de beleving komt van het weduwschap. En nu zij het moet gaan beseffen en gaan beleven. Dat ook haar huwelijk uiteengeslagen en gebroken is. Heere, sta haar bij. Wees haar genadig. Help haar ook in deze dagen. Deze dagen waarin zoveel op haar afkomt. En bijzonder als straks ook de begrafenis zal moeten geschieden. Wilt u haar sterken? Geef dat er mensen mogen zijn uit de familiekring en elders vandaan die haar hulp willen geven. En die haar bij willen staan. Maar laat het vooral ook haar ervaring zijn dat het Israëls God is die krachten heeft. Van wie al het volk zijn sterkte heeft. En dat gij het zijt, Heere, die van haar moeite en haar noden afweet. En dat gij het zijt, die in al die noden ook wilt voorzien. Wilt u het zo nog wel maken en de smart en de rouw door uw genadekracht draaglijk maken. Uw kracht wordt in zwakheid volbracht. We behoeven geen sterke mensen te zijn die uit eigen reserves putten. We mogen zwak zijn. We mogen echt ook verdriet hebben. We mogen het leed soms ook zo ervaren dat het bijna niet te dragen is. Als we er maar mee bij u komen. Heren, en als we onze betraande ogen maar aan u openbaren. En als gij ons dan maar wilt helpen en bijstaan. Heren, zo bidden wij van u dat u het haar in niets wilt doen ontbreken. Wees gij met heel de familiekring die over dit sterven rouw draagt. En maak het ook op de dag van de begrafenis deze week nog wel. Heere, laat uw woord daar zijn vrije loop mogen hebben en zijn zegen mogen brengen. En laat het daar ook bewezen worden dat gij nog doorgaat met het roepen, niet alleen uitwendig, maar ook inwendig. Van zondige mensen om u de Heere te vrezen. U het allerhoogst en eeuwig goed. Heere, wees ons nu zo nabij als wij deze kerkdienst beleven. Stel uw woord tot een zegen. Geef dat we het onderwijs mogen meenemen. En dat het vrucht mag dragen in ons leven. We bidden voor onze zieken. We noemden nu weer een paar die in het ziekenhuis nog liggen. Heere, wilt u ze daar bezoeken en wilt u ze daar bijstaan, wilt u ze herstel geven en op uw tijd ook weer thuis brengen. We willen u erkennen dat u dat aan een broeder Verbeek gegeven hebt, Heere, dat hij weer thuis mocht komen en dat u zijn leven nog hebt willen sparen. Wees met allen die een weg van beproeving gaan. We hoeven niet altijd in het ziekenhuis te liggen, willen we met zorgen in aanraking komen. We kunnen thuis ook moeite en zorgen en verdriet hebben. We kunnen niet altijd via ziekten en via pijn en via zorg wat onze gezondheid betreft gebukt over de aarde gaan. Maar we kunnen ook zorgen en moeite van andere aard hebben. Heere, het is u alles bekend. En laten we er in welke weg we ook gaan, maar voor mee voor u komen. Ach, gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Opdat men het in uw hand geven. Elke moeite en elk verdriet. Heere, gedenk ons naar de grootheid van uw barmhartigheid. En niet alleen ons, maar wilt u zijn overal waar uw woord verkondigd wordt. Sterk uw dienstknechten tot de taak die gij hen op de schouders gelegd hebt. Geef dat ze dat werk gewillig en met vreugde mogen doen. Met vreugde omdat het werk is in uw koninkrijk. Werk aan het heil van medemensen. Werk dat gij zelf wilt gebruiken naar uw eigen belofte om uw gemeente te bouwen. Heren, zie zo in gunst op ons neer. Wees op alle plaatsen van uw heerschappij. Breek het werk van de boze af en verstoor zijn listen. En hoor ons nog, o getrouwe en barmhartige God, in de wegneming van al onze zonden. Scheld ons al onze misdaden kwijt, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 45ste psalm en daarvan het tweede en het vierde vers. Psalm 45, het tweede en het vierde vers. voordat Jozua zijn taak als opvolger van Mozes en als leidsman van Israël mocht gaan verrichten, heeft de Heere hem, om zo te zeggen, een opleidingstijd gegeven. Vorige week zagen we al dat deze Jozua in bijzondere zin de dienaar van Mozes was, die heel wat bij Mozes vertoefd heeft, die heel wat van die dingen die er tussen Mozes en de Heere waren, die openbaring die God via Mozes aan Israël gaf, ook van nabij heeft meegemaakt. En als de dienaar van Mozes heeft Jozua zo zijn opleiding gekregen. Er waren al heel wat momenten geweest in zijn leven ook waarin hij getuigenis mocht afleggen van zijn begaafdheid, blijken mocht geven van de talenten waarmee de Heere hem had toegerust. Hij had de leiding in de strijd tegen de Amalekieten. Hij was ook een van de verspieders, een van de getrouwe, gelovige verspieders die het land Kanaan moesten verkennen en die verslag moesten uitbrengen van hun verkenningstocht. En zo zouden er meer dingen te noemen zijn uit die periode van het leven van Jozua. Maar er komt ook een tijd waarop die opleidingsperiode van Jozua aan een eind is. Een tijd waarin Jozua daadwerkelijk tot de arbeid als opvolger van Mozes moet ingaan. En dat is als Mozes op bevel van de Heere afscheid moet gaan nemen van Israël. U weet, en daar heeft het schriftgedeelte dat we gelezen hebben ons ook nog weer eens aan herinnerd. U weet dat er een oordeel, een vonnis door de Heere was uitgesproken over Mozes en over zijn broer Aaron. Het vonnis waarin bepaald werd dat zij het land Kanaan niet mochten beërven. Vanwege de zonde die ze bedreven hadden bij Meriba, toen zij niet tot de rots gesproken hadden zoals de Heere bevolen had, maar toen zij op de rots hadden geslagen in ongehoorzaamheid, in zelfverheffing ook. En toen zij, zoals de Heere zegt, de Heere niet geheiligd hadden voor de ogen van Israël, toen ze de heiligheid en de eer des Heeren voor de ogen van Israël verduisterd hadden. Dat heeft de Heere hen zwaar aangerekend. En toen kwam dat vonnis dat ze Kanaan niet zouden mogen betreden. Daar hebben Mozes en Aaron het ongetwijfeld moeilijk mee gehad. Van Mozes weten we dat in ieder geval, dat hij daar een zware worsteling mee gehad heeft en dat hij de Heere vurig gebeden heeft om dat vonnis te herzien. Maar het antwoord van de Heere luidde: spreek mij niet meer van deze zaak. Dat is afgelopen. God herziet dat vonnis niet. Mozes moet buiten Kanaan blijven. Hij mag het wel zien. Hij mag op de berg Abarim of Nebo klimmen. En dan zal de Heere zijn ogen verlichten, zodat hij over grote afstanden het hele beloofde land kan zien liggen. Maar daarna, zo lazen wij, zegt de Heere, zal hij toch tot zijn vaderen verzameld worden. Zoals Aaron ook al gestorven is. En na die zware worsteling, die innerlijke strijd, is Mozes het met de Heere eens geworden. Hij denkt daar niet meer op af, maar hij heeft eronder leren buigen. En dat blijkt uit dit schriftgedeelte, uit de manier waarop Mozes de Heere aanspreekt. Heere, God der geesten van alle vlees. God is de God die het geboorteuur bepaalt. God is ook de God die het stervensuur bepaalt. Hij geeft het leven en soeverein neemt hij het leven. Hij beschikt over alle dingen. Hij is de God der geesten van alle vlees. En daar heeft Mozes niets in te zeggen. Maar hij mag het in genade aanvaren. Hij is er voor ingewonnen. En dan heeft Mozes geleerd om eigen belangen ondergeschikt te maken aan Gods belangen, aan Gods wil. En hij heeft ook geleerd om zijn eigen belangen ondergeschikt te maken aan de belangen van Israël. Want als hij weet dat hij binnenkort sterven moet, dan is hij, zo lezen wij tenminste nergens in de Bijbel, dan is hij niet bezet met zijn eigen zielennoden. Hij mag weten wie de Heere voor hem is. Hij is, nu hij ervoor ingewonnen is om dat vonnis van de Heere te aanvaarden, hij is ook bereid om te sterven. Maar waar Mozes wel mee bezig is, dat is: hoe moet het nu met Israël? Als de Heere mij wegneemt, hoe moet het dan met Israël? Hij heeft het kort geleden meegemaakt dat zijn broer Aaron sterven moest. Maar toen Aaron stierf, stond er een ander klaar om hem op te volgen, zodat Israël niet zonder het priesterambt zou zijn. Er zou weer een andere hoge priester komen die onmiddellijk bij de dood van Aaron in diens plaats zou treden. Gelukkig zorgde de Heere op die manier voor de voortgang van dat ambtswerk van de hoge priester. Maar hoe zal het nu gaan als Mozes wegvalt? Wie zal Mozes dan opvolgen? Wie zal zijn plaats innemen? Israël kan toch niet zonder leidsman? Om zo te zeggen, Israël kon niet zonder hoge priester. Daarom gaf God Eleazar in de plaats van Aaron. Maar Israël kan toch ook niet zonder profeet en koning? En met name dat koninklijke aspect in dat leidinggeven van Israël, dat komt op de voorgrond. Als Mozes moet sterven, wie zal de nieuwe leider, wie zal de nieuwe aanvoerder, wie zal, om zo te zeggen, de nieuwe gezagsdrager, de nieuwe koning in Israël zijn? En op die vragen heeft Mozes geen antwoord, omdat de Heere hem nog nooit een antwoord gegeven heeft. Maar heeft Mozes dan nooit eens gedacht aan Jozua, die altijd bij hem was, die zijn speciale dienaar was? Dat zal best. Mozes' gedachten zullen best wel eens naar Jozua gegaan zijn. En zijn begeerte zal ook wel geweest zijn dat Jozua zijn opvolger zal mogen wezen. Maar zolang de Heere daar geen licht over geeft, zolang de Heere daar geen bekendheid aan geeft, moet Mozes zwijgen. Hij kan daar niets in beslissen. Hij kan dat van de Heere ook niet afdwingen. Hij laat het helemaal aan de Heere over. En het enige wat we hem horen vragen is dat de Heere, de God der geesten van alle vlees, een man stellen over deze vergadering. Een man. Wie? Oh, dat laat Mozes helemaal aan God over. Maar hij heeft wel een bepaalde wens. Wat voor een man dat zou moeten zijn. Wat hij Israël voor een man, voor een leidsman gunt. Een man die voor hun aangezicht zal uitgaan en ingaan. Een man die hen zal uitleiden en inleiden. Opdat de vergadering des Heren niet zij als schapen die geen herder hebben. Wat voor een man begeert Mozes voor Israël? Een herder. Een man die voor de schapen hart heeft. Hij vergelijkt de Israëlieten dus met schapen. En hij weet goed genoeg uit zijn eigen vroegere leven, toen hij zelf schaapherder was, wat schapen voor dieren zijn. Hij heeft dat ook goed genoeg ondervonden in de 40 jaren waarin hij nu de leidsman, de herder van deze schapen Israëls is geweest. Hij weet goed genoeg dat ze dwaalziek zijn. Dat ze afwijkers zijn vanuit zichzelf. Hij weet goed genoeg dat zonder herder er van een kudde schapen niets terechtkomt. De een zwerft hierheen, de ander zwerft daarheen en ze komen tenslotte allemaal om in de woestijn. Ze zullen verloren gaan zonder de liefderijke, zonder de onbaatzuchtige zorg van een herder. En vandaar dat hij, wetend wat voor schapen het zijn, de Heere vraagt, stel toch een man aan die herder zal zijn. Geen huurling, geen mens die het alleen maar om zichzelf te doen is, geen herder die zichzelf zoekt te verrijken, maar een echte herder die er alles voor over heeft. Voor zijn schapen, die er desnoods zijn leven voor over heeft. Zoals Mozes dat een keer heeft bewezen, toen hij voor die schapen bad, dat de Heere ze sparen wilde. En toen hij zei, Heere, delg mij dan uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Zo'n herder, die zichzelf ervoor geven wil, en die alles voor de kudde over heeft, zo'n herder gunt hij het volk. En dan laat hij het verder aan de Heere over wie dat dan zal zijn, die hij over Israël zal aanstellen. Wat een edelmoedig karakter heeft Mozes toch. Hij moet sterven. En dat is om zijn eigen zonden, dat is waar. Maar het is ook terecht als Mozes een keer tegen Israël zegt dat de Heere zich op hem vertoornd heeft om hunnentwil. Dat volk gaat ook niet vrij uit. Mozes schuift de schuld niet van zich af. Hij heeft leren aanvaarden de schuld en ook het vonnis, de straf op de zonde. Maar het is ook waar dat Mozes tot zondigen geprikkeld en uitgedaagd werd door dat verkeerde, door dat zondige volk. Het was mee ook om hun zonde. En toen Mozes zo toornig werd vanwege die uitdaging, en toen hij zelf over de streep, over de schreef ging, toen was de zonde die hij beging niet goed te praten. Maar Israël staat mede schuldig. Maar in zijn onbaatzuchtigheid, terwijl zo meteen dat vonnis voltrokken zal gaan worden, en terwijl Mozes de pijn in zijn ziel gevoelt dat hij dicht bij de grenzen van het beloofde land gekomen, dat land alleen maar uit de verte zien mag, maar er geen voetstap in mag zetten, cijfert Mozes zichzelf en zijn eigen gevoelens geheel en al weg, en denkt hij in onbaatzuchtige liefde alleen aan dat volk waar hij zoveel verdriet van gehad heeft. Dat volk dat zo hardnekkig en wederspannig geweest is. Dat volk waar God verdriet van gehad heeft, zeker, maar waar Mozes ook de last van gedragen heeft. Dat volk waar Mozes ook soms onder gezucht heeft. En toch, wat ze hem ook hebben aangedaan, hij zoekt het goede voor dat volk. En hier vinden we hem in de binnenkamer, voorbeden doende voor het volk van Israël. Wat is Israël gezegend met zo'n voorbidder, vindt u niet? Op dat verzoek van Mozes komt een goddelijk antwoord. De Heere gaat doen wat Mozes gevraagd heeft. Hij zal een man aanstellen. Een man met een herdershart. Hij zal de opvolger van Mozes gaan aanwijzen. En hij zal hem aan het volk tegelijkertijd ook bekend gaan maken. En dan krijgt Mozes opdracht om het volk bij elkaar te roepen. Er moet een volksvergadering komen. En in die plechtige bijeenkomst zal de Heere dan aanwijzing doen. de priester, de nieuwe hoge priester Eleazar, de opvolger van Aaron, moet er ook bij zijn, in volle functie, bekleed met zijn volledige priesterlijke kledij. En dan zal voor het aangezicht van de hoge priester het volk ook te weten komen wie Mozes opvolger zal zijn. Jozua. Dan wordt voor het eerst door de Heere de naam van Jozua genoemd. En wat moet er dan met Jozua gebeuren in die plechtige volksbijeenkomst? Twee dingen. Voor het aangezicht van de opvolger van Aaron, de nieuwe leider. Jozua dus, de opvolger van Mozes, voor het aangezicht van de opvolger van Aaron, de nieuwe leidsman moet staan voor het aangezicht van de nieuwe hoge priester. En dat moet, zo zegt de Heere daarbij, niet alleen maar nu gebeuren, maar die plaats voor het aangezicht van de hoge priester zal altijd de plaats van Jozua moeten zijn. Want wat er ook moet gebeuren en welke beslissingen Jozua ook zal moeten nemen, hij zal het altijd via de priester van de Heere te weten komen. De Heere bindt dus priester en leidsman samen. De Heere verenigt ze. En Jozua zal de wil van de Heere kennen als hij via de dienst van de hoge priester de Heere zal raadplegen. Dat was dus anders dan bij Mozes, want met Mozes sprak de Heere aangezicht tot aangezicht, zoals een man spreekt met zijn vriend. Maar dat is ook het unieke van Mozes geweest. Dat wordt niet herhaald. Jozua zal langs een andere, langs de middelijke weg, via de priester, de wil des Heeren leren kennen. En later, zo maakt de Heere bekend, maar dat bespreek ik vanmorgen niet. Later blijkt dat de Heere aan Jozua zijn wil ook zal gaan bekendmaken via de Bijbel. Via het wetboek. Maar dat noem ik alleen en dat hoop ik later nog wel eens uit te werken. En het tweede wat de Heere, wat Mozes met Jozua moet doen is, hij moet hem zijn handen opleggen. Wat betekent dat? Daarmee wordt uitgedrukt dat Mozes op die manier iets van het gezag dat hij heeft bezeten op Jozua moet overdragen. De Heere zegt, hij moet van zijn heerlijkheid op Jozua leggen. Zodat het volk zal weten, daardoor dat deze Jozua nu in de schoenen van Mozes treedt. Zijn opvolger zal zijn. En het volk moet Jozua als zodanig erkennen. Zijn heerlijkheid, zijn gezag moeten ze aanvaarden. Hem moeten ze voortaan gehoorzamen. En dat wordt uitgedrukt in die handoplegging. Daar komt tevens in openbaar, via de handoplegging door Mozes, dat God Jozua aanwijst. Deze man is aangewezen, afgezonderd door de Heere. Hij is, laat ik het zo zeggen, hij is Gods keus. Gods beschikking. En daar valt niet op af te dingen. De Heere maakt bekend aan Israël, dit is mijn keus. Deze man stel ik over u aan. Erken hem. En erken in hem ook mijn beschikking. Daar zit grote genade in. Voor Jozua en voor Israël. Voor Jozua is het een bijzondere verwaardiging. Want wat is deze Jozua, de zoon van Nun, nu anders dan een ander? Ja, hij heeft zich wel anders gedragen. Ik denk aan die geschiedenis toen hij terugkwam met de andere verspieders. Toen heeft hij samen met Caleb het volk proberen te overtuigen dat ze zich niet moesten laten ontmoedigen door wat ze op die verkenningstocht hadden ontdekt. aan sterke steden, onneembare vestingen, reuzen enzovoort enzovoort. Toen heeft Jozua geprobeerd het volk ervan te overtuigen dat de Heere toch zijn beloften gegeven had. En dat de Heere een waarmaker van zijn woord is. En dat de Heere zo getrouw als sterk is, die zijn werk ook voor hen zal voleindigen. Zo heeft Jozua zich op een bijzondere manier onderscheiden. Bijvoorbeeld van die anderen, die 10 verspieders. Maar dat was zijn verdienste niet. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Nee, nee, in zichzelf was Jozua net eender als die andere 10 verspieders. In zichzelf was Jozua ook onnut geworden. Er is immers niemand die God zoekt. Er is immers niemand die rechtvaardig is. En het kan hem dan ook alleen maar met verwondering vervuld hebben. Niet alleen maar dat de Heere hem in zijn persoonlijk leven genade had willen bewijzen. Dat de Heere hem onderscheidenlijk behandeld had. Dat de Heere hem anders gemaakt had. Dat de Heere in zijn hart vertrouwen en geloof geplant had. En door zijn geest dat geloof had onderhouden. Maar het kan hem ook alleen maar tot verwondering gestemd hebben. Dat de Heere hem nu uitgekozen heeft. Tot die hoge en verantwoordelijke taak. Om Israël te leiden over de grens, het land der belofte in. Dat was een geweldige opdracht. Het was een zware taak. Het zou zijn krachten verre te boven gaan. Maar er ligt ook een verwonder, een verwaardiging. Er ligt ook een verkiezing achter en in. Dat God aan een onwaardig mensenkind, aan een ongeschikt mensenkind, aan een mens die het altijd uit zichzelf alleen maar verderven en verknoeien zou, toch die gunst wilde bewijzen. En nu heeft Jozua een dubbele genade. Persoonlijk gekend door de Heere, opgeraapt uit het slijk en uit de modder van de zonde, en tot een kind van God gemaakt. En nu bovendien ook nog tot een dienaar Gods gemaakt, tot een leidsman van Israël. Waarom was het op mij gemunt? Genade voor Jozua, maar ook genade voor Israël. Een murmurerend volk, we zagen het al. Mozes heeft het geweten ook. En die heeft er ook 40 jaren verdriet van gehad. En hij heeft momenten gekend in zijn leven dat hij tegen de Heere zei: Heere, de last is me te zwaar. Mozes heeft momenten gekend dat hij eronder zou bezwijken en dat hij ook liever zou sterven dan nog verder gaan met dat volk. Mozes heeft het ondervonden wat het is om Israëls leidsman te moeten zijn. Een schuldig volk was het. Erger niet, erger nog dan dat Mozes er verdriet van had, was dat de Heere 40 jaar verdriet van dat volk gehad heeft. Wat is het voor een volk? Als God ze eens weggedaan had, was dat onrecht geweest? Als God bij het sterven van Mozes tegen Israël gezegd had: nu, u hebt door eigen schuld het bewerkt dat deze uw leider van u wordt weggenomen. En nu laat ik u aan uw lot over en ik geef u geen leidsman meer. En ik laat u omkomen. Ik heb u wel gebracht aan de rand, aan de grens van het beloofde land. Maar er binnen gaan, dat zal niet kunnen. Als God zo gehandeld zou hebben, zou hij dan dat volk onrecht hebben aangedaan? Ze zijn immers geen enkele weldaad en geen enkel gunstbewijs waard. Het is nog maar kort geleden. We hebben onze tekst uit nummerie 27. Maar bladen nou eens terug. 2 hoofdstukken. Nummerie 25. Die verschrikkelijke zonde toen ze de afgoden van de Moabieten gingen dienen. En toen ze gingen hoereren. En van de Heere af gingen hoereren. En toen ze zich overgaven in allerlei zondige uitspattingen. Zodat de toorn des Heere moest ontsteken. Dat is nog maar kort geleden gebeurd. En in zijn grote goedertierenheid, in zijn onbegrijpelijke barmhartigheid, gaat de Heere nu toch verder met dat volk. En geeft hij ze toch een nieuwe ambtsdrager, een nieuwe leidsman. Ach, de Heere had hen aan hun lot kunnen overlaten, maar hij doet het niet. Hij neemt nog redenen uit zichzelf. Hij gedenkt nog aan zijn barmhartigheden die geen einde genomen hebben. En hij geeft ze een leidsman.
Niet eens in zijn toorn, zoals hij later wel eens in zijn toorn aan dat opstandige volk een koning ging geven. Ik denk aan Saul. Maar hij geeft in zijn liefde en in zijn ontferming een getrouwe dienstknecht. Hij geeft een herder. Hij geeft een man die niet alleen maar een bekwaam veldheer is. Hij geeft een man die niet alleen maar op allerlei andere terreinen bepaalde talenten bezit en dat ook bewezen heeft. Nee, wat geeft de Heere voor een man? Hoe heeft de Heere hem zelf getypeerd toen hij aan Mozes bekend maakte dat hij Jozua moest gaan aanwijzen? Vers 18, neem tot u Jozua, de zoon van Nun, een man in wie de geest is. Zo een geeft God aan Israël. Niet zoals Saul, die wel deel kreeg aan de gaven van de geest, maar die de geest zelf niet bezat. Die er zelf buiten stond. Maar de Heere geeft aan Israël een man die er zelf wel deel aan heeft. Die zelf de geest in zijn binnenste heeft. Die, zeg het dan maar zo, een geestelijk mens gemaakt is. Die iemand is die persoonlijk de omgang met de Heere kent. Die zeker ook talenten heeft, die aanvoeren kan, die wat anders allerlei andere dingen doen kan. Maar die bekwaam gemaakt wordt door tot zijn taak door de Heilige Geest. En die ook verstaat van binnenuit door de genadige werking van de Heere wat het is om genade te bezitten. En die zo vanuit de beleving van de omgang met de Heere, van de onverdiende gunst van God, naar het beeld Gods herschapen zal worden. En zo ook waarlijk herder voor die schapen zal kunnen zijn. O, wat een zegen voor Israël, dat ze maar niet alleen een nieuwe leider krijgen, zomaar één. Wat een zegen voor Israël dat ze niet maar alleen een bekwame, een talentvolle leider krijgen, maar dat ze een geestelijke leidsman krijgen. Dat ze iemand ontvangen die omgang met de Heere heeft, die een geestelijk mens is en die een hart voor de schapen heeft. Bij zo één en bij zo één alleen is het volk des Heren immers gebaat. Wel nu, zo was het toen en zo was het voor Israël. Een verwaardiging voor Jozua, een genade voor Israël. Maar dat oude woord zoals we dat hier aantreffen, wat zegt het ons? Wat is de boodschap voor ons vanuit dit gedeelte uit een van de boeken van Mozes? Jozua, we zagen dat de vorige keer. Jozua wijst naar Jezus, in zijn naam alleen al, maar niet alleen in zijn naam. In zijn naam komt het uit, Jozua, de Heere maakt zalig, en dat is in het Nieuwe Testament Jezus, precies hetzelfde met dezelfde betekenis, de Heere maakt zalig. Maar niet alleen in zijn Jezus naam, in zijn Jozua naam, wijst deze oud-testamentische leidsman naar de Heere Jezus. Ook in wat er nu in onze tekst gebeurt en wat er door de Heere aan Mozes wordt opgedragen om met Jozua te doen, wijst hij naar de Heere Jezus. En dan met name niet naar Jezus, maar naar Christus. In zijn naam, Jozua, predikt hij de nieuwtestamentische overste leidsman en de volleinder des geloofs, Jezus. Maar hier ook als hij tot het ambt wordt geroepen. Als Mozes hem de handen oplegt. Als hij verordineerd en aangesteld wordt. Daarin is ook prediking van de komende zaligmaker. Maar dan met name naar datgene wat hij is als Christus. Als de gezalfde. Van de Vader verordineerd en met de Geest gezalfd en bekwaam gemaakt. Ziet u de lijnen vanuit nummerie 27 naar het Nieuwe Testament? Zoals onze catechismus in de 31ste vraag met het antwoord ons dat ook verklaart. Waarom wordt hij Christus, dat is gezalfde genaamd, omdat hij van de Vader verordineerd is, aangewezen, van eeuwigheid af al, en in de tijd werkelijk aangewezen. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik me welbehagen heb. En omdat hij met de geest gezalfd is. Jozua was een man in wie de geest was. In onbeperkte mate was dat van de meerdere Jozua het geval. De Heere Jezus, God geeft hem de geest, niet met mate. En op hem, zo lezen we in Jesaja 11, op hem zal de geest des Heren zijn. De geest des raads en der kennis, de geest der wijsheid en der vreze des Heren. En zo is hij, meer nog dan wie ook, meer nog dan Jozua, bekwaam en geschikt om de dienst te verrichten ten bate van het volk des Heren. Nou, laten we van daaruit is een paar aspecten mogen bezien. Aan wie gaf God Jozua? Ja, aan Israël. Ja, aan hoeveelen uit Israël? Aan heel Israël, juist. God heeft Jozua aangesteld om de leidsman van heel Israël te zijn. Heel Israël kreeg een nieuwe leidsman. Of ze hem erkenden, is wat anders. Of ze hem gebruikten, dat is wat anders. Maar niemand in Israël kon na dit ogenblik zeggen, toen Mozes gestorven was, nou hebben we geen leidsman meer. Of nou heb ik geen leidsman meer. Niemand kon dat zeggen, want iedereen had die nieuwe leidsman gekregen. En zo kunnen wij allemaal zeggen, gemeente, dat we een zaligmaker hebben. Want God heeft hem aan heel zijn kerk, zijn zichtbare kerk, gegeven. Of we gebruik van hem maken is wat anders. Of we tot hem gaan, of wij naar hem horen, of wij hem gehoorzamen, of we in hem geloven, dat is wat anders, daarover straks. Maar God geeft hem aan allen in de aanbieding in het evangelie. En wat een genadige beschikking van de Heere is dat. Hij weet dat we deze zaligmaker nodig hebben. Hij weet wat maaksel we zijn. Hij weet dat we zonder deze zaligmaker verloren zijn. En dat voor eeuwig. En zoals Israël een leidsman nodig had om Kanaan binnen te komen, zo weet God, heeft elke zondaar een leidsman met een hoofdletter nodig om in het hemels Kanaan te komen. En de Heere houdt rekening met de noden van zijn volk. De Heere houdt rekening met de noden van zondaren. Hij ziet ze en hij voorziet erin. En hij geeft een zaligmaker die precies gepast is. Hij gaf aan Israël een leidsman die voor zijn taak berekend was. Die het kon. Die door de Heere bekwaam gemaakt was. Die al die opdrachten die hij zou krijgen uit te voeren, werkelijk ook kon uitvoeren. Niet in eigen kracht, maar door de geest die op en in hem was. En door de bekwaammakende genade. De Heere zegt later, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Daardoor, maar daarin is bewijs gegeven dat de Heere werkelijk het heil van zijn volk zoekt. Nu, gemeente, de Heere kent de noden van elke zondaar. En hij weet dat de mens een verloren schepsel is. En hij weet dat niemand in het land Kanaan, in het hemels Kanaan kan komen. Dat niemand in het koninkrijk Gods kan komen, tenzij hij door de genade Gods tot een ander mens wordt gemaakt. En tenzij hij door het bloed van Christus verlost wordt van alle zonden. En tenzij al zijn ongerechtigheden worden vergeven. En daarom komt de Heere niet met een zaligmaker die een beetje kan doen. En daarom biedt hij in zijn woord niet een zaligmaker aan die voor 50% ons op weg kan helpen. Of die over de kloof van de zonde een brug gaat bouwen die tot halverwege reikt. terwijl het dan van ons verwacht wordt om de andere helft te fabriceren. Maar hij geeft een volkomen zaligmaker. Hij geeft een gepaste zaligmaker. Hij komt in de prediking van zijn woord met de aanbieding van zijn geliefde zoon. En hij zegt, hoort hem. Hoort hem, want in hem is alles wat een zondaar nodig heeft. Hoe geeft de Heere zijn zoon? Als profeet. En waarom als profeet? We zijn duisterlingen. Ons verstand is verduisterd. We zitten diep in de onkunde, geestelijke onkunde. Hoe slim we ook zijn en hoe handig we soms ook zijn in allerlei dingen van het aardse leven. Maar als het om vergeestelijke dingen gaat, zijn we blind en duister. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid en daarom hebben we een profeet nodig om ons verstand te verlichten. We weten de weg niet. Daarom hebben we een profeet nodig die ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing komt openbaren. We kennen God niet. Daarom hebben we een profeet nodig die bij God vandaan komt om ons God te verklaren en ons kennis te geven van de eeuwige. Daarom geeft God hem als profeet precies gepast op die ontzaglijke nood van onze onkunde, van onze duisternis, van onze blindheid, van onze dwaasheid. Maar bij hem is raad, bij hem is wijsheid, bij hem is alles wat een blind en doods en verloren zondaar nodig heeft. Hoe geeft God zijn zoon? Hij geeft hem als priester. Als priester en waarom als priester? Wat zijn wij dan voor mensen behalve dat we blind en duister zijn? We zijn ook schuldig, we zijn zondig, we zijn bevlekt, we zijn beladen met euveldaden. En we hebben een priester nodig om onze schuld te verzoenen. We hebben een priester nodig die het offer brengt om ons langs de weg van het offer tot God terug te brengen. Is u dat nooit duidelijk geworden in de beleving? Dat u schuldig staat en dat door de zonde er een scheiding gekomen is tussen de Heere en uw ziel. Hoe komt dat weer goed? Wie heft die scheiding op? Wie zorgt ervoor dat die zonde wordt weggenomen en dat die schuld wordt vereffend? Dat kan alleen door een priester, door de priester die zichzelf offert. En die zo de weg tot God baant. Nu als zodanig, als priester, heeft God zijn zoon gegeven. En hij geeft hem bovendien ook nog als koning. Waarom als koning? Nou, heb u dat nooit ontdekt in uw leven, dat u een gebondene bent. En dat u gevangen zit. En dat u niet alleen vanwege die zonde en die schuld, maar ook vanwege die gebondenheid, die slavernij, hopeloos verloren bent. Wie komt u vrijmaken? Wie komt die banden verbreken? Dat moet toch wel een almachtige zijn. Sterker dan de vorst der duisternis. Sterker dan de zonde. Sterker dan de dood. Dan hebben we toch een almachtige koning nodig. Om ons los te rukken. En ons bij de verworven verlossing ook te beschutten en te bewaren. Nu dat is hij ook. Als koning wordt hij gegeven. Ach, hij is volledig op heel zijn taak en op elk onderdeel van zijn werk berekend. Op hem is de eeuwige geest. En zo heeft God zijn zoon gegeven als een volkomen zaligmaker. Hij heeft het geweten toen hij hem gaf voor wat voor mensen hij hem zond. Voor wat voor blinde, schuldige, gevangen mensen hij hem stuurde. En daarom zond hij hem zo, als profeet, priester en koning. En zoals er nu onder de bekwame leiding van Jozua niet één Israëliet buiten Kanaan behoeft te blijven, zo hoeft er onder de bekwame leiding van deze aangeboden zaligmaker geen zondaar buiten de hemel te blijven. Wat is God nameloos goed? En wat bewijst hij het aan zondaren dat hij voor hen zorgen wil? en dat het waarachtig is als hij met eden betuigt dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. Dat zegt God niet zomaar, maar dat meent hij in alle oprechtheid en waarachtigheid. En hij heeft het bewezen toen hij zijn zoon zond. Hij zoekt het behoud van zondaren. Hij zoekt ons verderf niet. Als hij ons verderf zocht, dan zweeg hij over Christus. Dan hoorden we van die naam tot zaligheid gegeven, niet en niet meer. Maar hij zwijgt niet over hem. Hij biedt hem aan. Hij stelt hem ons voor. Hoort hem, zegt hij. Mijn geliefde zoon is het. Ik heb in hem al mijn welbehagen. Hoort u nu ook naar hem. Buigt u dan biddend voor hem neer. Hij zegt, kust de zoon. Hij zegt, gelooft in de Heere Jezus Christus en ge zult zalig worden. Zo wordt hij ons aangeboden, zoals Jozua aan heel Israël aangeboden werd. Maar of we hem persoonlijk als zaligmaker leerden nodig krijgen, of wij ooit van hem en van zijn diensten als profeet, priester, koning gebruik leerden maken, dat is weer een andere vraag. Het is denkbaar dat er een Israëliet ergens zou zijn uit een van de stammen van Israël die zou zeggen na die plechtigheid, wat heb ik met Jozua te maken? Ik zal zelf wel zorgen dat ik in Kanaan kom. Ik kan mezelf wel redden. Ik sta liever op eigen benen. En dat is niet alleen maar denkbaar, maar dat is ook nog heel reëel om dat zo te denken. Want toen bij die eerste leidsman, bij Mozes, zijn er ook heel wat geweest die op bepaalde tijden gezegd hebben, wat heb ik met Mozes te maken? En wat heb ik met Aaron te maken? En ze hebben zichzelf een hoofd willen oproepen. En er zijn er geweest, Korach, Datan en Abiram, die het Mozes en Aaron kwalijk namen dat zij die positie hadden ingenomen. En die van die diensten niet gebruik wilden maken. Nu, als een mens zo'n hart heeft, zo'n opstandig en onbuigzaam hart, dan kan ik me indenken dat er in Israël ook geweest zijn die de schouders hebben opgehaald toen ze Jozua zagen. En toen ze hoorden dat hij hun leidsman zou zijn. Wat heb ik met Jozua te maken? Ik ga mijn eigen gang en ik leef mijn eigen leven. En ik zal zelf wel zorgen dat ik in Kanaan kom. En dat die mogelijkheid bestaat, ik denk dat we dat kunnen lezen in het 21ste vers van ons teksthoofdstuk. Want er wordt gezegd dat naar zijn mond ze zullen uitgaan en dat naar zijn mond ze zullen ingaan. Dat zou dus best kunnen betekenen dat Israël op deze manier vermaand wordt dat ze niet langs een andere weg en dat ze niet door het woord van een ander en dat ze niet door de gedachten van hun eigen hart moeten besluiten. Nu gaan we op pad en nu gaan we rusten en nu doen we dit en nu doen we dat. Nee, de mond van Jozua, dat is de mond Gods, zal het bepalen. Zo is het ook met de Heere Jezus. Hij is ons aangeboden. Er is er niet één die zeggen kan dat de Heere Jezus, dat de Heere Jezus ons in het evangelie niet aangeboden is. Er is er niet één die zeggen kan dat God hem of haar gepasseerd heeft met de aanbieding van het heil. Er is er niet één die zeggen kan dat de Heere tot hem of tot haar de handen niet uitgebreid heeft. Hoe wederspannig en tegenstrevend we ook zijn. Maar leerden we voor hem bukken? Leerden we hem echt nodig hebben? Of gaan we aan hem voorbij en leven we in de verharding van ons hart, toch in onze eigen weg? Mozes heeft het aangekondigd dat ook ten aanzien van de Heere Jezus het hart van de zondaar weer barstig is en blijft. Toen Mozes aankondigde dat de Heere een profeet zou verwekken, een andere profeet, en dat ziet op de Heere Jezus, dat de Heere zijn woorden in diens mond zou leggen en dat hij tot hen zou spreken alles wat God gezegd had. Dan voegt Mozes daaraan toe, en het zal geschieden, de man die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, van die zal ik het zoeken. Dat komt dus voor, dat er een profeet van Gods wegen komt, dat er een zaligmaker tot ons komt, een volkomen zaligmaker, die het goed met ons bedoelt, die ons behoud zoekt, die ons zalig wil maken, van onze zonden wil verlossen. Het komt dus voor dat zo het evangelie van de volle zaligheid ons gepresenteerd wordt, en dat er dan mensen zijn die niet zullen horen. Dat er dan mensen zijn die hem zullen verwerpen. Dat er dan mensen zijn die toch hun eigen gang zullen gaan. Die in ongeloof en ongehoorzaamheid en in onbekeerlijkheid zich zullen verharden. Wat zal God met ze doen? De Heere zal dat zoeken. En als de Heere zegt dat hij het zoeken zal, dan zal hij het ook vergelden. Want dat is geen geringe zaak, gemeente. Dat zou geen geringe zaak zijn voor een Israëliet om tegen de beschikking Gods in het aanstellen van Jozua te murmureren. Dat zou geen geringe zonde zijn als er een Israëliet zou zeggen, wat heb ik met Jozua te maken? Dat is net zoveel zeggen als, wat heb ik met Gods beschikking in mijn leven te maken? Dat is net zoveel als zeggen, wat heb ik met Kanaan, met het land der belofte te maken? Wat heb ik met Gods genade te maken? Ik ga verder in mijn eigen weg. En dat is de weg van de zonde en van de afkerigheid. Zal de Heere dat over het hoofd zien? Zal de Heere net doen alsof dat zo ernstig niet is? Ziet de Heere die zonde door de vingers? Nee. Nog minder zal God het door de vingers zien als wij zijn lieve zoon, zijn geliefde zoon, in wie hij al zijn welbehagen heeft, ongehoorzaam zijn. Nog veel minder ziet God het door de vingers als we op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. De Heere zegt, ik zal het zoeken. Hij zal het tot in eeuwigheid bezoeken. En dan gaan we niet verloren, wij die onder de aanbieding van het evangelie, van de genade Gods leven. We gaan niet verloren omdat we gestolen hebben. Of omdat we wel eens gevloekt hebben. Of omdat we sabbatschenders of hoereerders of achterklappers zijn. Daarom gaat geen mens van die vanmorgen in de kerk zit verloren. Maar als we verloren gaan, gemeente, dan gaan we verloren omdat we hem, Gods zoon, niet gehoord hebben. Omdat we hem hebben afgewezen. Omdat wij Gods genademiddel, de middelaar, niet nodig hadden. Omdat wij in onze zonden verder gingen, in onze onbekeerlijkheid. Omdat we tegen het licht, tegen het beter weten, tegen de genade Gods ons verhard hebben. De Heere zoekt ons behoud. Daarom predikt hij de naam van de Heere Jezus Christus. En als we hem niet horen, dan zal God dat zoeken. Hoe staat u daarom, zo mag ik toch wel vragen, tegenover de van God gegeven zaligmaker, die hij zo welmenend aanbiedt. Zoals hij Jozua zo welmenend aanbood aan het ganse Israël in zijn barmhartigheid en in zijn ontferming. Hoe staat u tegenover de door God aangeboden en gepredikte Jezus Christus? Horen we hem? Horen we hem met ons hart? Gehoorzamen we hem? Of gaan we nog altijd onze eigen gang? Is het onze hartelijke bede om hem te mogen kennen? En leggen we dat zo ook voor de Heere neer? Och, dat ik hem kenne. Heere, openbaar uzelf aan mij. Kus toch de Zoon, zegt de Heere. En aanvaard toch zijn genadige beschikking. Laten we toch leren om gebruik te maken van deze gepaste, van deze volkomen, van deze noodzakelijke zaligmaker. Opdat wij in die weg ook leren kennen wat een dierbare zaligmaker hij is. En wat een onuitsprekelijke zegen er gelegen is in het ons met ons ganse verloren bestaan toevertrouwen aan hem. Zijn we dan welkom bij hem? O ja, zoals elke Israëliet welkom was bij Mozes. En zoals elke Israëliet welkom was bij Jozua. Zo is elke zondaar welkom bij deze gezegende meerdere Jozua. De profeet, priester, koning. Ah, maar ik ben zo dwaas. Daar weet hij toch raad op. Hij is toch profeet. Ik heb zo'n schuld. En mijn leven is zo verdorven. Daar weet hij toch raad op. Hij is toch priester. Ik ben zo'n slaaf van de zonde. Daar weet hij toch raad op. Hij is toch koning. Hij heeft toch alle macht in hemel en op aarde. Ik ben zo'n dwaalziek schaap. Hij is nog een veel betere herder dan Jozua ooit zou zijn. Hij is alles. En in hem is alles. Wat een verloren mensenkind nodig heeft. O, buigen we ons dan biddend neer. O, laten wij hem toch te voet vallen. En laten we de Heere toch voor het eerst of bij vernieuwing smeken. Of hij zich aan ons wil openbaren. Door zich niet alleen in zijn evangelie aan ons te presenteren. Maar door het ook in onze ziel te zeggen. In de ziel die hij zelf heeft ingewonnen. In het hart dat hij zelf heeft opengezet. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Amen. We zingen uit de 105e psalm en daarvan het 24e vers. Samen danken. Heren, we zeggen u er dank voor dat we nog weer onder uw woord mochten verkeren en dat u door uw woord nog tot ons wilde spreken. Niet alleen maar van Jozua en van een oud gebeuren uit vervlogen tijden, maar ook van de Heer Jezus, van die volkomen zaligmaker die ons aangeboden en gepredikt wordt. als de weg, de waarheid en het leven, als die algenoegzame, als die gepaste zaligmaker, in wie alles is wat een verloren mens mist en wat hij toch niet missen kan. O Heere, wij bidden u, heilig uw woord aan ons hart. Doe ons verstaan dat in hem alleen het leven is en dat buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. O, doe ons kennen, Heere, dat bukken voor hem, dat horen naar hem, dat geloven in hem. We weten het, dat zijn dingen die de mens niet leert, die de menselijke wijsheid niet leert. Dat zijn dingen die alleen de geest van God leert. Van nature zien we het niet, zullen we het ook nooit zien. Maar open onze ogen, Heere, u bent toch machtig om blinden te schenken het lieflijk licht, om doven te geven het gehoor der oren, om harten die gesloten zijn te openen, om mensen te veranderen, om zondaren te bekeren. Doe het, Heere, en ga ermee door ook. En wilt gij uw volk en kinderen meer en meer van de volkomenheid en de heerlijkheid van deze zaligmaker laten zien en beleven, opdat uw naam verheerlijkt worden. En daarin wordt gij toch verheerlijkt. Daarin is toch des konings heerlijkheid, dat die koning vele onderdanen heeft. Heere, hoor ons, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 77 en daarvan het laatste vers. De aarde sloeg van schrik aan het beven. Psalm 77, vers 11. Zijn in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.